Zeggen we, ja, maar ja, in Nederland, we zien er helemaal niks van. He, dat zeggen we dan soms toch? Maar ik geloof, onze God is precies dezelfde die in Pakistan is, die in Afghanistan is, die in Iran is. En ook hier wil onze God zijn grootheid en zijn heerlijkheid tonen. Ik vind het best wel spannend, maar Marleen zegt net, vind je het spannend? Ik zeg, ja, ik vind het spannend. Omdat ik ben zelf best wel bemoedigd tijdens de voorbereiding, maar ik heb altijd zoiets van, kun je het goed overbrengen? Wie weet wat volgens het kerkelijke jaar, wat voor zondag het vandaag is? Palmpasen. Ja, vroeger dan kreeg je dan zo'n kleine, zo'n haantje op een stokje, geloof ik, hè, met van die palmtakjes erbij. Ja, ik kreeg dat niet, want ik was protestant, maar mijn vriendinnetje was katholiek en die kreeg dat wel. En mijn ouders zeiden, nee, dat krijg je niet, want dat is rooms. Dus ik heb niet zo heel veel met palmpasen. Maar ik wil beginnen met iets te lezen uit Johannes 12. Je hoeft het allemaal niet op te zoeken. Ik lees soms gewoon uit de NBG, maar soms ook Bijbel in makkelijk Nederlands. En Marleen maakte me daar een keer op attent. En ik moet zeggen, ik ben heel enthousiast erover. Want het is een vertaling gebaseerd op de Statenvertaling. Maar voor mij, ik heb eigenlijk van jongs af aan altijd Bijbelteksten gehoord. En soms lees je dan een Bijbeltekst. Volgens mij staat hij een beetje... Hij zingt. Ik hoor mezelf galmen. Maar soms lees je dan een tekst en die heb je zo vaak gehoord. En dan lees je soms over dingen heen. En ik moet zeggen, ik ben hier zo enthousiast over. Dus ik zal soms ook hier wat uitlezen. Dan denkt u misschien, oeh, waar staat het? Maar soms lijkt het een beetje anders, maar het is wel heel duidelijk. Ik zei dus Palmzondag, Palmpasen. Johannes 12... Vanaf vers 12 ga ik een klein stukje lezen. Je hoeft het allemaal niet op te zoeken. De volgende dag, toen de grote menigte die voor het feest gekomen was, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen zij palmtakken, gingen uit hem tegemoet en riepen, Hosanna, gezegend hij, die komt in de naam des Heren en de koning van Israël. Wie van u weet wat Hosanna betekent? Ik hoor van alles. Hoe zeg je? Red toch. Ja. Ik dacht, nou, iedereen zou wel zeggen van... ja, je zit te lezen in de basisbijbel. Hè? Ja, het zat tussen haakjes. Nou, dat was dus ook een van die dingen die ik las in de Bijbel. In de basisbijbel. Red toch. Ik heb jaren altijd geleerd dat Hosanna iets betekent van juichen. Wow. Maar eigenlijk betekent Hosanna dus, red toch. En ik zag dat staan in de basisbijbel en ik dacht, is dat waar? Dus ik ga zoeken op internet, op Wikipedia, wat is de betekenis van Hosanna? En het is, red toch of help ons. Nou, wat riepen dus de Joden hier? Die riepen, Heer, help ons, red ons. Maar waarvan wilden ze gered worden? Ze wilden gered worden van de onderdrukking van de Romeinen. Eigenlijk hadden ze helemaal niet door waarvoor Jezus gekomen was. Ze riepen wel dat hij de koning van Israël zou worden. Maar dat was hun gedachte. Dat was hun verlangen. Dat was wat ze zo graag wilden. Verlost worden van die onderdrukking van het Romeinse Rijk. Maar Jezus was gekomen voor iets heel anders. En hij had 3 jaar lang gepreekt en wonderen en tekenen gedaan. En allerlei onderwijs gegeven. Maar op een of andere manier hadden ze het toch niet echt gepakt. En ik dacht, wat hebben wij er soms? Wat maken wij er soms van? Soms als je vraagt aan mensen van wat betekent Pasen, wat betekent Goede Vrijdag. Ja, heel vaak weten mensen het niet meer. En als mensen wel kerkelijk, oh ja, dat Jezus ging aan het kruis en dat hij voor onze zonde is gestorven. Maar ik geloof, het is zo, Het is zo geweldig wat Jezus voor ons gedaan heeft. En om het te beseffen wat hij eigenlijk voor ons gedaan heeft, wil ik met jullie eigenlijk even teruggaan naar Genesis. Want in Genesis, ja, daar is het eigenlijk fout gegaan. En Pasen heeft alles te maken met Genesis. En als je dat ziet eigenlijk, de schepping, hoe geweldig dat is. Genesis 1, vers 27 en 28. God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen. En God zeide, wees vruchtbaar, word talrijk. Vervul de aarde en onderwerpt haar. Heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Hier zien we dus de mens die geschapen wordt naar het beeld van God. En als je Genesis 1 en Genesis 2, soms lijkt dat een beetje verwarrend, want in beide stukken wordt geschreven over de schepping en over de mens die geschapen wordt. Maar eigenlijk is 2 een beetje een verdere uitwerking van 1. En wat ik eigenlijk nooit zo had gezien in hoofdstuk 2, Genesis 2, vers 8. Daar staat, voorts plantte de Heere God een hof in Ede in het oosten en hij plaatste daar de mens die hij geformeerd had. Ik heb eigenlijk nooit zo me gerealiseerd dat God eigenlijk heel speciaal voor de mens die hof van Ede maakte. Die hof die was speciaal voor de mens gemaakt en dan geeft hij een opdracht aan de mens om de aarde te bewerken. En dat is allemaal voor de zondeval. Dus wij zijn niet bedoeld om op een roze wolkje alleen maar een beetje lofliederen te zingen. Maar wij zijn gemaakt om de aarde te bewerken. En om te heersen over de aarde. Dat is wat God in de schepping zegt tegen Adam en Eva. Voor de zondeval. Dus Adam en Eva werden helemaal betrokken bij Gods plan. En dan zegt hij, wees vruchtbaar en word talrijk en vervul de aarde. Ik geloof dat het in Gods hart was dat de aarde vol zou worden met mensen die allemaal gemaakt zijn naar zijn beeld. En die zijn lof en zijn heerlijkheid zouden verspreiden. Misschien zegt u, nou, wat haal je dat nou toch allemaal vandaan? Maar ik geloof wel, waarom staat er anders, wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde en onderwerpt haar. Dat, die ene plaats, die hof van Eden, daar waren ze in, maar er was een hele aarde. En dat was het plan van God. Maar dan weten we allemaal, dan komt de tegenstander van God die er altijd op uit is om Gods plannen te vernietigen. Hij is al in de hemel, is hij al in opstand gekomen. Wij zeggen altijd de duivel met bokkenpoten, maar ik geloof, hij was schitterend. Hij was prachtig. We zeggen niet voor niets dat hij de engel des lichts is. Daarom herken je hem soms niet, omdat hij soms zo heel mooi komt. En hij komt met zo'n heel mooi, verleidelijk verhaal, komt hij daar bij Adam en Eva. En Adam en Eva gaan in op zijn uitdaging. En dan denken wij altijd, en nu is het plan van God mislukt. Maar het plan van God is niet mislukt. God is niet veranderd. De mens is veranderd. De mens die gemaakt was naar het beeld van God, die heerschappij had gekregen, die heeft zijn heerschappij gegeven aan de duivel. En vanaf dat moment heeft de duivel heerschappij op aarde. Daarom wordt hij ook de overste van deze wereld genoemd. Jezus zegt, de overste van deze wereld heeft aan mij niets. Dus dat wat zo geweldig begon, leven in die intieme relatie met hun schepper. Die zo veel van ze hield en van ze houdt nog. Die hebben ze eigenlijk de rug toegekeerd. Ze hebben gekozen voor die ander. Ze hebben hun heerschappij die ze gekregen hebben ze losgelaten, hebben ze weggegeven. En ze zijn hun identiteit verloren. Ze zijn eigenlijk vanaf dat moment wees geworden. Zonder een vader die voor ze zorgt. Maar God is niet veranderd, zei ik al. God gaat zijn plan volvoeren, want direct daarna, in Genesis 3, vers 15, lezen we: ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad. En dit zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de hiel vermorzelen. Dus wat zegt God tegen de slang? Ik zal zorgen dat je verslagen wordt. En jij hebt de vrouw verleid, maar ik zal de vrouw gebruiken. Ik zal het zaad van de vrouw gebruiken. En eigenlijk denken we, ja, zaad van de vrouw. Ik geloof, dit slaat ook al op het feit dat Maria maagd was, op de maagdelijke geboorte. Ik denk dat dat hier al in besloten ligt, het zaad van de vrouw. Maar daar ga ik nu verder niet op in. Maar als u denkt, hè, zaad van de vrouw. Maar daarin heeft Jezus, of heeft God al direct een oplossing. Direct komt hij al met zijn reddingsplan. Dus God is niet zo dat hij de mens wil verstoten, dat hij zegt, nu hebben jullie het fout gedaan. Maar hij is daar met zijn reddingsplan, want hij wil nog altijd zijn plan volvoeren. God is niet veranderd. Hij is nog altijd dezelfde. Alleen de mens, die heeft zijn autoriteit weggegeven. Zijn autoriteit gegeven aan de duivel. Zijn weggegaan uit de beschuttende, beschermende liefde van de Vader. En schuld en schaamte komen binnen. Ik geloof daar waar de glans en de heerlijkheid van God over hem was, die werd als het ware weggetrokken. En dan staat het, en ze zagen dat ze naakt waren. En ik denk, het is meer dan alleen maar dat ze bloot waren, maar ze waren echt naakt. Ze hadden geen beschutting en geen bescherming meer. Het wordt duister in hun hart. God had gezegd, als je zal eten van die boom, zul je sterven. Nou, ze stierven in hun hart. Het werd duister, het werd donker in hun hart. En dat is waar de mens dan in terecht is gekomen. Maar dankzij God hoeft de mens daar niet in te blijven. Want waar de eerste Adam de mensheid meetrok in het duister, is het tweede Adam gekomen. Zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Het is een tekst die we misschien zo goed kennen. Misschien hebben we hem wel ooit vroeger geleerd op de zondagsschool. Of heb je hem gewoon ergens anders uit je hoofd geleerd. Maar dat is de liefde van God. Er staat niet, God houdt zoveel van alle gelovigen in Ichtus. Ja, daar houdt hij ook van. Maar God houdt van de wereld. De mensen die naar hem niet vroegen. Mensen die het helemaal verknoeid hadden. Die eigenlijk zijn prachtige schepping overgegeven hadden aan een ander. Zo lief. God bewijst zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Dus niet van toen wij zo ons best deden. Nee, toen wij nog zondaren waren. Jezus heeft zijn heerlijkheid, die hij had bij de Vader, heeft hij verlaten. En hij is gekomen naar deze aarde. Filippenzen 2, vers 5 en 6. Ik heb sommige teksten opgeschreven, dat ik ze niet allemaal hoef te zoeken. Er staat, hij was God, maar hij vond dat niet zo belangrijk dat hij het niet los kon laten. Nee, hij heeft al zijn goddelijkheid opgegeven. Hij kwam naar de aarde om een dienaar te worden. Hij werd helemaal mens. Dus wat staat er eigenlijk? Dus God die had de heerlijkheid bij de Vader, maar hij vond ons belangrijker. Die heerlijkheid, die wilde hij ter wille van ons opgeven, omdat hij ons zo belangrijk vindt. Hij kwam naar de aarde om een dienaar te worden. Hij werd helemaal mens. En wij denken heel vaak, ja, maar Jezus, die was God. Ja, Jezus is ook God. Maar Jezus werd helemaal mens. Zoals de eerste mens, de eerste Adam, zondigde. Zo kwam de tweede Adam, de tweede mens, om voor ons verzoening te brengen. Hij werd helemaal mens. En hij laat het ook zien dat hij helemaal mens werd. Als we kijken, Johannes 5. Jezus, dan is Jezus in gesprek met mensen en dan zegt hij, ik haal dit even aan om te laten zien hoe die echt mens was, hoe die afhankelijk was van zijn Vader. Jezus antwoordde hun, luister goed, ik zeg jullie dat de Zoon niets uit zichzelf kan doen. Hij doet alleen wat hij de Vader ziet doen. Alles wat de Vader doet, doet de Zoon ook. Ik ga hem nog een keer lezen. Want ik geloof dat is echt zo van cruciaal belang. En helpt ons ook om dingen goed te begrijpen. Jezus antwoordde hun, luister goed. Ik zeg jullie dat de Zoon niets uit zichzelf kan doen. Hij doet alleen wat hij de Vader ziet doen. Alles wat de Zoon doet, alles wat de Vader doet, doet de Zoon ook. En in Johannes 12, vers 50 zegt hij, wat ik spreek, spreek ik zoals de Vader mij gezegd heeft. Dus alles wat Jezus doet en zegt, is exact dat wat de Vader wil. En er zijn heel veel mensen, ik weet niet of u ze ook wel eens tegenkomt, die zeggen, ja, Jezus, daar hou ik wel van. Maar de Vader, God, de Vader, dat is zo ver weg. Maar als we dit bedenken, dat alles wat Jezus deed en alles wat Jezus zei, dat eigenlijk de Vader is. En ik moest zo denken aan het verhaal van die overspelige vrouw. Dan komen ze met die overspelige vrouw, komen ze bij Jezus. En dan willen ze dat die vrouw gestenigd wordt. Want de wet zegt dat die vrouw gestenigd moet worden. En dan schrijft Jezus in het zand. En er zijn al heel veel speculaties geweest wat Jezus nou toch geschreven zou hebben in het zand. Nou, het kan van alles zijn. Maar ik heb wel eens gedacht, misschien was hij daar wel stil om te horen wat zijn Vader zei. Want hij kende ook de wet. En natuurlijk, volgens de wet moest die vrouw gestenigd worden. Maar dan spreekt hij woorden. En dat zijn dus woorden die de Vader spreekt. En wij zeggen heel vaak, ja, maar God is een toornende God, een boze God. Er wordt heel vaak gedacht door mensen. Maar hier zien we de barmhartigheid van God die uitgesproken wordt door de woorden die Jezus zegt tegen deze vrouw. Hij zegt, wie van u zonder zonde is, werpen de eerste steen. En dan gaan ze allemaal weg. Want ze weten allemaal dat ze niet zonder zonde zijn. En wat zegt hij dan? Als niemand u veroordeelt, dan veroordeel ik u ook niet. Wat een barmhartigheid. Wat een liefde. Daarvoor is Jezus gekomen. Jezus zegt, ik ben gekomen opdat jullie zouden hebben leven in al zijn volheid. Een andere vertaling staat: ik ben gekomen opdat jullie zouden hebben leven in overvloed. Maar in ons rijke Westen denken we vaak leven in overvloed. Dan krijgen we nog meer spullen. Dan krijgen we nog meer. Maar ik geloof, het is een veel dieper iets. Natuurlijk wil God ook voorzien. Hij zegt ook dat we hem mogen kennen in al onze wegen. Dat we hem mogen betrekken bij alles. Dat hij wil voorzien. Maar het is veel dieper. Als wij blijven hangen in leven, in overvloed, dat als wij alles maar hebben wat we willen hebben, dan is het goed, dan hebben we het niet begrepen. Maar hij zegt, ik ben gekomen opdat jullie hebben het leven in al zijn volheid. En ergens anders staat, ik heb best veel teksten. Ik had zoveel teksten dat ik dacht, hoe ga ik dit allemaal brengen? Maar het is wel het woord van God. Ik kan wel zeggen wat ik ervan vind, maar dit zijn woorden van de Bijbel. En het woord van God is leven en geest. En als die woorden niet alleen in ons hoofd blijven hangen, maar als ze in ons hart komen, dan werkt dat leven in ons uit. Het gaat er niet om dat we schriftgeleerden worden, dat we zoveel mogelijk bijbelkennis hebben. Maar het gaat erom dat het woord van God levend wordt in ons hart. En als je wil weten hoe, dan weet ik ook niet. Maar zeg maar gewoon, Heer, ik open mijn hart voor u. Openbaar het maar in mijn hart. Laat het maar een openbaring worden in mijn hart. Want ik wil niet iemand zijn die op elke situatie een tekst plakt. Maar ik wil zeggen wat God tegen ons wil zeggen. En hij zegt, ik ben gekomen om jullie te geven het leven in al zijn volheid. En dan staat, wat nu is het eeuwige leven dat zij u kennen? Dus eeuwig leven is niet straks als we in de hemel zijn en dan, oh heerlijk. Want misschien zijn we wel helemaal niet in de hemel, zijn we hier op aarde. Want ik geloof, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En misschien zijn we wel hier op aarde. Ik weet het niet. Een iets anders om over na te denken. Ga ik nog eens een keer helemaal uitpluizen misschien. Maar dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. Dat was ook de bedoeling van Adam en Eva. Dat ze God zouden leren kennen meer en meer. Dat ze zijn liefde, zijn bewogenheid, zijn troost, zijn ontferming. Dat ze dat zouden kennen. En daarvoor is Jezus gekomen. Dat is veel meer als wanneer we zeggen, ja, hij is gestorven voor onze zonden. Natuurlijk heeft hij dat gedaan. Want dat was nodig, want anders zou al dat andere nooit gekomen zijn. Maar daar stopt het niet van, oh, nu ben ik vrij van mijn zonden, nu ga ik lekker naar de hemel. Nee, hij wil ons plaatsen in dat nieuwe leven. En ik weet dat er mensen zijn die denken dat we het nu op deze aarde allemaal al kunnen bereiken. Nou, dat wil ik niet zeggen vanmorgen, want we kennen nog maar ten dele. Maar ik geloof wel dat we nu al mogen deel hebben aan dat nieuwe leven. Daarvoor is Jezus gekomen. Toen Jezus stierf aan het kruis en hij riep, het is volbracht. Toen scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. En ik kan me zo voorstellen dat God in de hemel, dat er zoveel vreugde was. Dat er zoveel blijdschap was. Dat hij dat voorhangsel scheurde. En dat hij naar beneden keek. En dat hij zoiets had van, nu kan ik mijn kinderen weer ontmoeten. Nu is er weer een weg vrij voor mijn kinderen om bij mij te komen. Ja, maar zegt u, wat zeg je nou, mijn kinderen? Ik geloof dat de mensheid bedoeld is om kinderen van God te zijn. Wij zijn niet, een deel van de mens is niet ergens anders vandaan gekomen. Wij zijn allemaal uit Adam gekomen. En het is het verlangen van God dat al deze mensen bij hem komen. Dat is zijn hart. Dat is zijn verlangen. Om te delen in dat leven van overvloed, van volheid, van het kennen van hem. Dat is niet een leven van regeltjes, van wetjes, maar dat is een leven wat overvloed geeft. Titus, ik ga een heel stuk lezen uit Titus 3. En ik ga het lezen uit... Ik word hier zo blij van, hè. Als we bedenken wat Jezus voor ons gedaan heeft. Dan is Pasen toch inderdaad een geweldig feest. En dan is het niet alleen met Pasen, maar dat is elke dag. En natuurlijk, we kennen nog maar ten dele. En het is een groeien dat we steeds meer van hem mogen leren kennen. Maar ik geloof, als dat zaad in ons hart gezaaid is over wie hij is, dan willen we ook steeds meer van hem weten. Dan willen we hem steeds beter leren kennen. Want dat is eeuwig leven, dat we hem kennen. En Jezus Christus die hij gezonden heeft. We maken soms een gaat het nu om de Vader? Gaat het nu om de Zoon? Of gaat het nu om de Heilige Geest? Ik geloof dat we het niet kunnen scheiden. Ik geloof dat het een drie-enige God is. En dat is iets wat we met ons verstand niet kunnen bevatten. Maar het is een mysterie. En er staat, we zeggen vaak, ja, Jezus komt in je hart wonen. Dan zeggen we tegen de kinderen, vraag maar of Jezus in je hartje komt wonen. De Heilige Geest komt in ons wonen. Ja, wie zijn het nu? Nou, ergens anders staat, en we zullen bij hem komen en bij hem wonen. Dus ik denk dat de drie-enige God in mij is. En in u is. En die zijn leven bekend wil maken. Ik ga een stukje lezen uit Titus 3, waar Paulus tegen Titus zegt wat hij moet doen. Vroeger waren wij zelf ook verblind, ongehoorzaam, verdwaald en de slaaf van allerlei verkeerde verlangens. We leefden in een wereld van haat. Dat is de wereld die leeft onder de heerschappij van de duivel. Daar is haat. We haten andere mensen en werden zelf gehaat. Misschien hebben we het wel meegemaakt dat we gehaat zijn. Maar toen kwam de vriendelijkheid, goedheid en mensenliefde van God onze redder. Hij redde ons door het bad van de nieuwe geboorte. Hij maakte ons helemaal nieuw door de werking van zijn Heilige Geest. Hij maakte ons helemaal nieuw. Ja, maar ik doe nog niet alles goed. Ik doe nog niet alles volmaakt. Maar de nieuwe mens in mij, hij heeft een nieuw hart in mij geplaatst. En dat is nieuw. En daarin is geen kwaad. En hij wil ons leren om van daaruit te leven. En hij deed dat omdat wij allemaal zulke goede dingen hadden gedaan en de wet zo goed hadden gehouden? Nee, hij deed dat niet omdat wij dat verdiend hadden met de dingen die we hadden gedaan. Nee, hij deed dat omdat hij, en hier staat, omdat hij medelijden met ons had. Ik vind dat een beetje zwak. Ik zou zeggen ontferming, bewogenheid, barmhartigheid. En toen heeft hij de Heilige Geest rijkelijk over ons uitgestort. Dat kon hij doen door wat Jezus Christus onze redder heeft gedaan. Dankzij Gods goedheid werden we vrijgesproken van schuld. Dankzij Gods goedheid werden we vrijgesproken van schuld. En zo werden we Gods kinderen. En zo kon hij ons het eeuwige leven laten erven. Dit is de waarheid. Daarom wil ik, zegt hij tegen Titus, dat je over deze dingen vaak en duidelijk spreekt. Dan zullen de mensen die op God vertrouwen hun best doen om goede dingen te doen. Want dat is goed en nuttig. Maar houd je niet bezig met zinloze discussies, namenlijsten en geruzie en gekibbel over de wet van Mozes. Want dat is allemaal nutteloos en zinloos. Dus laten we ons niet laten verleiden tot allerlei discussies en geruzie en dingen die van een tweede orde of derde of vierde of vijfde orde zijn. Of de stoelen nou recht moeten staan of scheef moeten staan en of je nu wel of niet kerst moet vieren en of je wel of niet. Daar gaat het uiteindelijk allemaal niet om. Daar mag je een mening over hebben, maar laten we dat niet tussen ons in laten komen. Laten we die waarheid, dat wij vrijgesproken zijn van schuld, laten we die verkondigen. Want, zegt Paulus, als dat gebeurt, dan zal dat ook gevolgen hebben. Zal dat goede gevolgen hebben. Wij moeten niet goede dingen doen om te bewijzen dat we van God houden, maar we zullen goede dingen doen omdat we van God houden. Dat is iets heel anders. Oh, ik moet goede dingen doen, want daarmee laat ik zien dat ik van God hou. Nou, als Aris morgens een briefje op de keukentafel legt met allemaal regeltjes wat ik die dag moet doen. Ja, denk erom dat je het nooit doet hoor. Want je mag het proberen, maar er komt niks van in huis. Want ik wil niet hem dienen om dan te bewijzen dat ik van hem hou. Omdat ik van hem hou, wil ik dingen doen. En dat is een heel andere manier. Want als je het doet omdat het moet, dan kijk je altijd, is het zo genoeg of moet ik nog meer? Maar leven vanuit liefde, dat is gulheid. Dat is alles willen geven. Dat is ervoor willen gaan. Dan mag het je wat kosten. Dan wil je desnoods, als je van je kinderen houdt en je zit een mooi boek te lezen en ze hebben echt aandacht nodig. Ik zeg niet dat het altijd zo is hoor, want soms mag je best zeggen, ik wil even mijn boek lezen. Maar soms is het goed om dan je boek opzij te leggen en dat doe je met liefde. Ik moet een beetje om mijn stem denken. Iemand zei, je moet gewoon maar rustig praten. Maar hoe kan dat nou? Rustig praten. Wij zijn dus vrij van schuld. Dus toen Jezus stierf aan het kruis, ging het voorhangsel, dat scheurde. Dus de weg naar God is open. En we zijn vrij van schuld. De aanklager van de broeders is terneergeworpen en overwonnen door het bloed van het lam. Maar wees eens eerlijk. Wie van ons heeft er nooit meer last van schuldgevoelens? Ik ben tekortgeschoten. Ik heb het niet goed gedaan. Ik had zus moeten doen. Ik had zo moeten doen. Als ik nou maar dat had gedaan. Ja, misschien heb ik het niet goed gedaan. En misschien is God nu wel boos op me. En misschien krijg ik nu wel dat niet omdat ik het niet goed heb gedaan. Ik heb maar een kwartier gebeden. Ik had misschien wel een half uur moeten bidden. Zie je wel, ik heb het niet goed gedaan. Ik heb me niet goed voorbereid. Ik had het anders moeten doen. Wie kent dat? Gelukkig, hè. Ah, ik dacht dat ik alleen was. Maar we kennen dat allemaal. En wat werkt dat uit? Wat bereik je daarmee? Niks. Nou, je verlamt. Je gaat niet vooruit, maar je gaat achteruit. Het is nog niet eens dat je blijft staan, maar je gaat achteruit. Het levert helemaal niets op. Maar laten die waarheid diep in ons hart verankerd worden. We zijn vrij van schuld. Want wij kunnen het niet. Als Jezus al zegt, ik doe niets wat ik de Vader niet zie doen. Dan denken wij dat wij het... Hallo, hier ben ik. Ik kan het wel. Nee, toch? En er zijn zoveel dingen die in de Bijbel staan, waarvan die goed zijn. Maar is het juiste moment? Moeten we het op dat moment doen? Misschien zie je iemand iets doen en denk je van... dat kan eigenlijk niet hoor. Ik zal er eens wat van gaan zeggen. En dan ga je naar die persoon toe. En wat bereik je? Verwijdering. Maar als God tegen je zegt dat je iets moet doen, dan heeft het een nut. Want dan brengt het samen. Dan brengt het genezing. Want God is er altijd op uit om herstel te brengen. Dus als wij naar iemand toe gaan met een boosheid, en ik zal het hem eens even gaan zeggen, dat is niet het hart van God. Want het hart van God is niet om eens eventjes het te gaan zeggen. Maar het hart van God is om herstel te brengen. Dat is even een zijweggetje. Dus we zijn vrij van schuld. En iedereen die gelooft in het volbrachte werk van Jezus is gered uit de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, in wie wij de verlossing hebben. Dus we leven nog hier in Nederland. Dit is hier in Etten-Leur. Maar we zijn tegelijkertijd overgeplaatst in een nieuw koninkrijk. In het koninkrijk van liefde. En wij mogen die principes van dat koninkrijk gaan leren. Want dat zijn heel andere regels en heel andere normen dan die regels die we hier hebben in Nederland. Of weet ik waar we wonen. En die principes van dat koninkrijk, die zijn voor alle mensen over de hele wereld allemaal hetzelfde. Want dat zijn de principes van God. En daarom kunnen we ook met alle mensen over heel de wereld, kunnen we één zijn in Hem. Ongeacht nationaliteit, huidskleur, verschillen in cultuur. Maar dat is wat ons samenbindt. En laten we dat voor ogen houden als we met mensen in contact komen. Wij hoeven niet onze cultuur. Natuurlijk mogen wij trots zijn op onze cultuur, wat we hebben. Maar als het gaat over het leven met God, dan gaat het om de principes van het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Door het offer van Jezus. Dus de weg is open, we zijn vrij van schuld. We zijn gered uit de duisternis, we kunnen in het licht wandelen. En Hij geeft ons onze identiteit terug. Johannes 15, eens even kijken of ik dat hier. In Johannes 15, daar zegt Jezus, dat is voordat Hij gestorven is, daar zegt Hij, ik noem jullie geen dienaren meer, want een dienaar weet niet wat de plannen van zijn Heer zijn. Maar ik noem jullie vrienden. Want alles wat de Vader aan mij heeft verteld, heb ik ook aan jullie verteld. Dus daar gaat eigenlijk, eerst zegt hij dat ze zijn dienaren zijn. En dan zegt hij, jullie zijn geen dienaren meer, jullie zijn mijn vrienden. Maar als Jezus is opgestaan uit de dood, dan ontmoet hij in de hof Maria. En wat zegt hij dan tegen Maria? Ga naar mijn broeders. Dan zegt hij niet, ga naar mijn vrienden. Maar dan zegt hij, ga naar mijn broeders. En zeg hun dat ik terug ga naar mijn Vader, die ook jullie Vader is. Naar mijn God, die ook jullie God is. Wat een ongelooflijke liefde. Ik heb er eigenlijk geen goed woord voor. Verwondering. Misschien is dat het wel. Door het offer van Jezus aan het kruis noemt hij de discipelen niet langer vrienden, maar noemt hij ze broeders. En hij zegt, mijn Vader is ook jullie Vader. En dat zegt hij ook tegen ons vanmorgen. Hij zegt, mijn Vader is ook jullie Vader. Ik kan dat niet bevatten met mijn verstand. Ik kan dat niet begrijpen. Maar dat is wel wat hij zegt tegen ons vanmorgen. Hij zegt eigenlijk, niemand van jullie hoeft te leven als een wees. Niemand van jullie hoeft te denken dat hij niet geliefd is. Want mijn Vader is ook jouw Vader. Dat is wat Jezus bereid heeft. Wij zijn niet langer slaven. We zijn niet langer vreemdelingen. We zijn niet langer aan ons lot overgelaten. Maar we zijn geliefd. Zijn liefde. En Hij heeft ons ook weer autoriteit gegeven. Ik moet altijd lachen als ik dat woord uitspreek. Als vroeger iemand riep altijd heel hard, autoriteit! Maar dat is niet wat God bedoelt. Maar Hij heeft wel gezegd, ik geef jullie weer autoriteit. Markus 16. Gaat even. Jezus die is verschenen aan de discipelen in Markus 16. En dan geeft hij hun eigenlijk een opdracht. En dan zegt hij, gaat heen in de gehele wereld. Verkondig het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden. Maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. Dus we worden niet veroordeeld op de dingen die we doen. Maar we worden veroordeeld als we niet geloven. Geloof is de sleutel. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. In mijn naam zullen ze boze geesten uitdrijven. In nieuwe tongen zullen ze spreken. Slangen zullen ze opnemen. En zelfs indien ze iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen. Op zieken zullen ze de handen leggen en ze zullen genezen worden. De Heer Jezus dan werd, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand Gods. Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Heer meewerkte en het woord bevestigde door de tekenen die erop volgden. Ik ben me bewust dat dit een stukje is wat nogal alles veel discussie oplevert. En ik heb heel lang geaarzeld of ik het wel of dat ik het niet zou noemen. Maar we zijn begonnen in Genesis, wat de mens daar eigenlijk allemaal verloren is. En dan was ook de mens de heerschappij over de aarde kwijtgeraakt. Maar hier geeft Jezus de mens nieuwe heerschappij, nieuwe autoriteit. Niet om zomaar te pas en te onpas die dingen te gaan doen, maar in afhankelijkheid van de Vader. Jezus deed niets wat hij de Vader niet zag doen. En ik geloof dat we hierin een zekere, misschien voorzichtigheid ook moeten hebben. Dat we niet zomaar vanuit onze hoofdkennis, maar dat we echt vanuit openbaring ook deze dingen mogen toepassen. We mogen bidden voor bevrijding, we mogen bidden voor zieken. Maar niet op een goedkope manier. En misschien is dat iets om later nog een keer op terug te komen, maar ik wilde het toch noemen. En ik geloof daar waar het evangelie gepredikt wordt, daar zullen tekenen en wonderen volgen. En ik weet ook niet waarom het soms wel en waarom het soms niet gebeurt. Want ik ben niet God. God is zoveel groter dan wij. Maar ik geloof wel dat ziekte niet van God komt. En dat wij mogen bidden voor zieken. En ik moet eerlijk zeggen, dat was misschien ook wel een beetje de reden waarom ik dacht, ga ik het wel of niet zeggen. Ik ben toch wel een tijdje dat ik eigenlijk dacht van, moeten we als mensen ziek zijn, maar niet gewoon ze helpen en zorgen dat ze het zo goed mogelijk hebben. Ik was eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, gewoon een beetje teleurgesteld. Ik had een hele goede vriendin in België. En ze geloofde zo dat ze zou genezen. En ze overleed. En Dini overleed. En Wout overleed. En Connie is overleden. En ik kan nog wel een paar mensen opnoemen, nog wel een paar dingen. En dat doet pijn. En dan kun je wel zeggen, ja, we moeten bidden voor de zieken. Maar ik dacht, ja, dat is wat ik voel. Dat is mijn worsteling. Maar mijn worsteling hoeft niet een belemmering te zijn om de dingen die God van mij vraagt te doen. Dus ik wil me uitstrekken en wat Hij van mij vraagt. En dan zal ik fouten maken. En dan zal ik het soms verkeerd horen. Maar ik wil daar niet goedkoop mee omgaan. Omdat het zo te maken heeft met gevoelens. Een hele goede vriendin van Mirjam, een paar jaar ouder dan Mirjam. Een hele agressieve vorm van borstkanker. Vrouw van een voorganger. En dan komen allerlei mensen met allerlei dingen. Maar ik zie dat zij haar weg met God gaat. En soms zegt ze dingen waarvan ik denk, is dat zo? Maar zij gaat in het ziek zijn haar weg met God. En ze gelooft dat God haar kan genezen. Maar ze zegt, ik wil dat ik het zeker weet. Ik wil een rema-woord van God. Kijk, wij hebben dit, het woord van God, het logos. Maar soms hebben we een rema-woord nodig. En als we dat hebben, dan kan er gebeuren wat er gebeurt. Als we denken aan Hugo van Leenputten. Ik weet, zijn vrouw, die wist. Die had een woord van God in haar hart en die ging daarvoor. Maar soms moeten we ook eerlijk zeggen, we weten het niet. En mogen we dan niet bidden voor zieken? Ja, zeker mogen we bidden. Maar geef mensen geen valse hoop. En zeg niet dat ze niet genoeg geloven. Of dat ze meer dit moeten doen of meer dat moeten doen. Maar laten we er zijn met de ontferming en de liefde en de barmhartigheid van God. En misschien dat ik over een jaar er anders over denk. Maar ik wil gewoon eerlijk zijn. Ik wil niet zomaar dingen zeggen en dingen roepen. Ik geloof wel dat we die autoriteit hebben gekregen. Maar soms weet je het gewoon niet zo goed. En ik ben zo blij dat God me daarom niet veroordeelt. Dat hij me niet wegzet. Dat hij niet zegt van, joh, je bent zo ongelovig als wat. Dat zegt hij niet. Want hij weet dat mijn verlangen uitgaat naar hem. Maar ik snap soms dingen niet. En dat mag. Want hij is mijn vader. En ik mag als een kind bij hem komen. En ik mag zeggen, vader, ik snap soms dingen niet. Gisteren had Marlies een stukje gepost op Facebook. Sommigen van jullie hadden het gelezen. Marlies was in Rotterdam geweest. Ze was al vaker in Rotterdam geweest. Maar ze had nu voor het eerst in Rotterdam geslapen. En Rotterdam is voor Marlies, voor degene die Marlies niet kennen, is onze schoondochter. Die is 13,5 jaar geleden heel erg ziek geweest. We wisten niet of ze er levend doorheen zou komen. En ze is een stralende vrouw. Ze heeft soms nog wel eens last. Maar ja, het is gewoon een prachtmens. Ik hou heel veel van haar. En ze was in Rotterdam. En ze schreef een stukje. En ze schreef, ik kon niet slapen, want ik dacht aan 13,5 jaar geleden. Maar ik ben zo dankbaar dat ik het kan schrijven. En dat ik hier ben met mijn lief naast mij. Ze was samen met Jan-Peter daar. En dan schrijft ze een stukje uit Psalm 91. Dat ze ja, door zijn striemen genezen is. Dat die ziekte niet ten dode was. En dat aan het eind van dat stuk van Psalm 91, daar staat, al vallen er 1000 aan uw rechterzijde en 10,000 aan uw linkerzijde, het zal tot u niet genaken. En ik weet niet of ze hem daar, ik heb haar er nog niet over gesproken, ik weet niet of ze hem daarom noemde, die tekst. Maar ik weet dat Jan-Peter op een dag thuis kwam en er lagen 5 mensen met alvleesklierontsteking, een ernstige vorm. En van de 5 waren er 3 overleden. En Jan-Peter die zei van, al vallen er 1000 aan de rechterzijde en 10,000 aan de linkerzijde, het zal tot haar niet komen. En ze is er doorheen gekomen. En was dat dan een rema-woord op dat moment? Of was het ook omdat hij het zo graag wilde? Ik weet het niet, maar ze is er nog. Maar er zijn ook mensen overleden. En ik heb daar geen antwoord op. Maar ik wil gewoon afhankelijk zijn van God. Ik wil niet met grote woorden komen. Ik wil gewoon vertrekken van waar ik nu ben en een stap verder gaan. En ik vertrouw erop dat het geloof in hem in mij zal groeien. En ik wil niet zomaar zeggen, doe maar dit en doe maar dat. We zijn allemaal ergens. En we zijn met onze Vader op weg. Jezus heeft de weg geopend. We zijn niet langer schuldig. We worden niet langer veroordeeld. We hebben onze identiteit teruggekregen. We hebben een vader die van ons houdt. En we hebben ook autoriteit gekregen. En we moeten leren om daar goed mee om te gaan. Ik had gevraagd aan Jeremy voor een lied. Ik weet niet of het helemaal gaat lukken. Het was een lied met ondertiteling en daar zou ik eigenlijk graag mee afsluiten. Het is een lied van Hillsong. En het zegt eigenlijk, wie zegt u dat ik ben?